Dit is SBS Dutch.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren van het land van waar we vandaag uitzenden. SBS Dutch betuigt haar respect aan de Cammeraygal mensen en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goede morgen en welkom bij SBS Dutch. Het is woensdag 20 november en u luistert naar het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Mijn naam is Paulien Roesink. De Oosterschelde, een Nederlands zeilschip, is op wereldreis en doet in 2 jaar tijd dezelfde havens aan als Charles Darwin en de HMS Beagle tussen 1831 en 1836. Tijdens iedere stop krijgen jonge natuurbeschermers van over de hele wereld de unieke kans om mee te werken aan lokale natuursbeschermingsprojecten. Wij spraken onder meer met Stuart McPherson, de oprichter en leider van het Darwin 200 project. Vandaag ook een gesprek met huishistorica Ingeborg van Teseling. Zij vertelt dit keer over de rel omtrent journalist Egon Kiesch en zijn bekende toespraak in Sydney deze week 90 jaar geleden. Dat en achtergronden bij het nieuws en muziek allemaal straks, maar nu eerst de SBS Nieuwsflits. Dit is de SBS Nieuwsflits van woensdag 20 november. Mijn naam is Paulien Roesink. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, zegt dat het besluit van Oekraïne om door de VS geleverde lange afstandsraketten af te vuren op een Russische militaire basis in de regio Bryansk een signaal is dat het Westen het conflict wil laten escaleren. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat het 5 raketten heeft neergeschoten en er nog 1 heeft beschadigd. Ondertussen heeft president Vladimir Poetin de drempel voor een potentiële nucleaire aanval verlaagd. Het behandelt een aanval van een niet-nucleaire staat die gesteund wordt door een nucleaire staat nu als een gezamenlijke aanval op Rusland. Een man is aangeklaagd voor moord en een ander als zijn medeplichtige nadat menselijke resten zijn gevonden bij de zoektocht naar de vermiste tiener Ayla Bell uit Melbourne. De 19-jarige werd voor het laatst gezien toen ze op 4 oktober haar huis in Brunswick verliet. De resten die nog formeel geïdentificeerd moeten worden werden gisteravond gevonden in Dandenong in het uiterste oosten van Melbourne. De regering van New South Wales zegt dat het treinnetwerk van Sydney meer dan 2 dagen stil kan komen te liggen vanwege een staking die morgenavond begint. De staking wordt georganiseerd door de Rail, Tram and Bus Union. Uit een nieuw rapport van het Australische Cyberspionagebureau blijkt dat privéscholen, bejaardentehuizen en makelaarskantoren tot de belangrijkste doelwitten voor cyberhackers behoren. Volgens het Australian Signals Directorate zijn er het afgelopen jaar meer dan 87.000 cybercrime delicten gemeld en heeft het bureau meer dan 36.000 telefonische meldingen ontvangen, wat een stijging is van 12%. De NMS meldt dat de coalitiepartijen niet meer willen praten over de ministerraad van vorige week, over het geweld rond de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv. De notulen blijven geheim, waardoor niet openbaar wordt of er mogelijk racistische uitspraken zijn gedaan door bewindslieden. Oppositiepartijen wilden een kamerdebat over de dreigende val van het kabinet na het opstappen van staatssecretaris Aschebar van NSC. Maar een voorstel daartoe werd weggestemd. Aschebar treedt af vanwege toon en inhoud van de integratiediscussie. Premier Schoof en de fractievoorzitters van de coalitiepartijen houden vol dat er geen sprake is geweest van racisme. Tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden of bezoek onze website sbs.com.au/dutch. Dan nu de achtergronden bij het nieuws. Het Great Barrier Reef heeft te kampen met een koraalverlies van wel 72% als gevolg van ernstige verblekingen en natuurrampen afgelopen zomer. De afname komt naar voren in een nieuw onderzoek van het Australian Institute of Marine Science en was te zien bij meer dan de helft van de onderzochte riffen tussen Lizard Island en Cardwell.
SBS Dutch. Deel onze verhalen op Facebook.
Koraalverlies is de realiteit voor het Great Barrier Reef, 's werelds meest uitgebreide koraalrif-ecosysteem. Dr. Manuel González Riviero is de waarnemend directeur van het onderzoeksprogramma voor het Australian Institute of Marine Science. Hij zegt dat er verdere verbleking plaatsvindt als gevolg van klimaatverandering. En ook tropische cyclonen Kirrily en Jasper van afgelopen zomer hebben niet veel goeds gedaan.
The Great Barrier Reef also experienced the effect of two cyclones. Particularly tropical cyclone Jasper caused a significant damage for two different reasons. One is that cyclones generate wave heights that are above 4 meters, where we've seen significant damage from mechanical damage from those wave generated. But also the flooding, the freshwater flooding that comes out of the rains generated by the cyclone also caused significant mortality.
Het instituut heeft nieuwe gegevens vrijgegeven die de omvang van de schade bevestigen. Eerste onderzoeken in Noord-Queensland suggereren dat het koraal is afgenomen op 12 van de 19 riffen tussen Lizard Island en Cardwell. Meer dan een derde van de koraalbedekking is verloren gegaan in het gebied tussen Cooktown en Lizard Island. En niet eerder, sinds er 39 jaar geleden begonnen werd met monitoren, was de afname in een jaar in dit gebied zo groot. In de buurt van Cairns is de koraalbedekking met iets meer dan een derde afgenomen over de 5 riffen. Terwijl deze in de sector Innisfil vergelijkbaar bleef over de 4 onderzochte riffen. Dr. Riviero legt uit dat je bij Lizard Island en andere riffen aan de koraalbedekking kunt zien hoe gezond het rif is.
It's not the only variable that represents the health of the reef, but as a overall, it indicates the amount of cover or the amount of reef that is covered by corals. Corals are one of the main engineers of reef. Without corals, coral reef wouldn't exist. So therefore, the more coral cover we see in the reef typically signals that it's better.
Dr. Maya Srinivasan is een onderzoeker aan de James Cook University en zegt dat het verlies van koraalbedekking ook invloed kan hebben op ander leven.
Many coral reef fish are highly reliant on live coral, particularly branching coral, for shelter. Some species feed on live coral. And so when you get a loss in coral cover, you get a loss in fish numbers as well. And probably other types of organisms that, you know, we just not counting them.
Een volledige beoordeling van de impact op koraalbedekking op de riffen zal volgend jaar beschikbaar zijn. Maar deze resultaten van dit rapport zijn al aanleiding voor hernieuwde oproepen voor betere actie tegen klimaatverandering van de overheid om de toekomst van het rif veilig te stellen. U hoort Scott Herron, de UNESCO-voorzitter voor klimaatkwetsbaarheid en erfgoed.
It's really important to remember that our Great Barrier Reef is not just a natural wonder. It's also a source of livelihood for tens of thousands of people. The first thing that we have to do, and that we have to do very effectively, is to respond to the causes of climate change. And that means reducing greenhouse gas emissions.
Youssef Saoudi maakte dit verhaal voor SBS Nieuws en de Nederlandse vertaling werd geproduceerd door SBS Dutch.
SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Bedrijven in heel Australië moeten contant geld blijven accepteren. Naar schatting gebruiken ongeveer 1,5 miljoen mensen in Australië contant geld om meer dan 80% van hun persoonlijke betalingen te doen. Het is steeds gebruikelijker dat bedrijven alleen nog digitale betalingen faciliteren. Of dat nu met de telefoon, betaalpas of creditcard is. Maar contant geld wordt in regionale delen van het land en ook onder oudere Australiërs nog steeds veelvuldig gebruikt. Chris Grice, Chief Executive van National Seniors Australia, zegt dat het voor oudere Australiërs een reddingsboei is.
Cash is something that is important to a significant number of seniors in the community. And whilst the number in the scheme of things, I think it was something like the Treasurer was saying 1.5 million folk were still using cash, about 80% of that number are folk aged plus 65. So it's still very, very important for the older cohort. And it's simply down to it's what they're comfortable with, they feel safer with it, and also they're challenged by the challenges of cyber safety these days.
De Reserve Bank zegt dat zo'n 94% van de bedrijven nog steeds contant geld accepteert. Dat is een daling ten opzichte van de 99% vlak voor de pandemie. Maar bedrijven zijn niet wettelijk verplicht om bankbiljetten en munten te blijven accepteren. En Nelder, chief executive van de Small Business Association of Australia, zegt dat het voor bedrijven vaak gemakkelijker is om geen contant geld in huis te hebben.
To use a card is convenient for both the business and the consumer. Now, to have cash in your premises, bear in mind that going back many years ago when cash was dominant, business owners would have to send their staff down to a bank branch. They'd have to get a certain amount of notes and coins, etc., for the cash flow. And so that requires time and effort. And bear in mind also that a lot of branches are closing up now. So it's not, you just can't pop down to your local bank. So they would be looking at convenience.
De federale overheid heeft nu een nieuw mandaat aangekondigd dat bedrijven zal dwingen om contant geld te accepteren bij de verkoop van essentiële artikelen, zoals boodschappen, gezondheidszorg, farmaceutische producten en ook brandstof. Ook is een Jack's Transition Plan aangekondigd dat klanten een lange periode de tijd geeft om van de betaalchecks af te stappen, ondanks dat het gebruik van checks in de afgelopen 10 jaar al met 90% is afgenomen. Het is de bedoeling dat checks vanaf 30 juni 2028 niet meer worden uitgegeven en vanaf 30 september een jaar later niet meer worden geaccepteerd. Maar de focus ligt nog steeds op contant geld. Volgens minister van Financiën Jim Chalmers vertrouwen miljoenen Australiërs nog steeds op cash, ook al wordt de economie steeds meer digitaal.
Our objective when it comes to payments is to modernise our financial system, but to do that in a way that doesn't leave people behind. To make sure that there's an ongoing role for cash and to make sure that as we phase out checks, we're doing that on a reasonable and longer run-up. Now, we know that most people like to pay digitally, and we know the direction of travel is towards digital payments. But still something like 1.5 million Australians pay mostly with cash.
Mandaten voor contant geld bestaan al in delen van de Verenigde Staten en in Spanje, Frankrijk, Noorwegen en Denemarken. De Australische overheid zal voor het einde van dit jaar een consultatieproces opstarten om dit voorbeeld te volgen. Hierbij zal rekening worden gehouden met de behoeften van mensen die afhankelijk zijn van contant geld, inclusief mensen in regionale gebieden en degenen die niet digitaal kunnen betalen. Ook zal worden gekeken naar de impact op kleine bedrijven en welke bedrijven onder het mandaat zullen vallen. De minister van Financiën zegt dat er nagedacht moet worden over mogelijke consequenties voor bedrijven die contant geld weigeren te accepteren.
When it comes to penalties, the main difference between what we're proposing today and some of the penalties that have been proposed elsewhere in the parliament, Andrew G, who's done a lot of well-intentioned work, I think, in this area. Our intention is to try and get as many businesses selling essentials to take cash as we can. But we don't want to penalise small businesses. We want to find an appropriate way to carve out small businesses, to recognise regional pressures and other pressures, to make sure that the focus isn't on penalties, the focus is on making sure that the medium-sized and bigger businesses that sell essentials are taking cash.
18% van de kleine bedrijven is in handen van migranten. Mevrouw Nelder zegt dat het belangrijk is dat de overheid eventuele veranderingen goed communiceert met deze bedrijven.
Business owners will have to learn to adapt. There will be some types of businesses that will still require to have cash in their premises, but not all businesses. So I believe that we have to have a very, very an advertising campaign, an educational campaign, by once the laws are brought in, or be, you know, as they're being brought in, business owners will need to be educated as to what they must do.
Meneer Grice zegt dat er ook een belangrijke rol is weggelegd voor de banksector als het om voorlichting van klanten gaat betreffende het afschaffen van cheques en het gebruik van contant geld.
The education and support is not being provided to a full extent by the complete banking community. There are some of the banks that are stepping forward and basically supporting, but we're also seeing not a broad step change. And so to continue to keep cash circulating is critically important.
Oppositieleider Pieter Dutton heeft kritiek geuit op het voorstel van de regering en noemde het niets meer dan een gedachtenbubbel. Die kritiek wordt gedeeld door Jane Hume, de financiënwoordvoerder van de oppositie. Zij zegt dat de aankondiging niet in het voordeel is van degene die worstelen met de kosten van levensonderhoud.
This is simply a plan for a plan, yet another consultation for something that won't come into effect until 2026. This looks to me like a government scratching around for an economic agenda because it's lost the fight against inflation, which is the number one issue for all Australians.
Senator Sarah Hanson-Young van de Groenen suggereert dat het plan wel wat waard is, mits kwetsbare groepen niet slechter af zullen zijn.
The Greens have been concerned that some people, particularly those in the more senior Australian group, do require and need access to cash and that it should be available. So we'll work with the government to make sure that older Australians and those in the vulnerable position who need access to cash do have it.
Dit was een verhaal van Kira Heen voor SBS Nieuws en SBS Dutch vertaalde het in het Nederlands. Het is bijna 9:30 en dat was Carolientje van Willeke Alberti. De Nederlandse klipper Oosterschelde is bezig aan een 2 jaar durende wereldreis met het Darwin 200-project. Het schip meert aan op dezelfde plekken als Charles Darwin en de HMS Beagle tussen 1831 en 1836. Tijdens iedere stop krijgen enkele jonge natuurbeschermers van over de hele wereld de mogelijkheid mee te werken aan lokale beschermingsprojecten. Wij zochten Stuart McPherson, de medeoprichter en projectleider van Darwin 200, op. En hij vertelde onder meer over het doel van dit project.
SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur 's ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
Stuart, we're here on the Oosterschelde. How special is this for you?
Well, this has been the culmination of about 10 years thinking and planning and work. So what we're trying to do is create a new wave of amazing young people to change the world of tomorrow. These are called Darwin leaders. We're bringing incredible young conservationists from different parts of the world to the ports that Charles Darwin visited. We partner them with incredible local conservation projects, and they undertake a really intense training program to study an endangered species, and most importantly, to find solutions to help save it for the world of tomorrow.
You've got 30-plus legs, right, around the world. We're here in Sydney now. What kind of projects or programs are they doing here?
Well, we've got 32 voyage legs around the world. This is our 24th one, so we're honoured to be here in Sydney. We've got 8 amazing Darwin leaders coming from many different countries, from Taiwan to Japan to South Korea and many other parts as well. They're doing a whole rainbow of projects here, from koala conservation to the Corrobee frog to many of the eastern gliders and many other species. They're working with amazing partners here in Australia. It's like an exchange. They bring knowledge from their countries to Aussie, learn about projects here in Australia, get new skills, new knowledge, new experiences, and then take it back to their home countries, hopefully to use over the next 50 years over the course of their careers to change the world of tomorrow.
Why did you choose the Oosterschelde for this project?
Well, this is a beautiful 107-year-old historic tool ship. We're not trying to recreate Darwin's voyage or pretend to be Darwin with this project, but this ship is a symbol. It's an exciting symbol of exploration, adventure and discovery, and a bit of a nod back to Darwin's journey 2 centuries ago. This particular ship is a breathtaking vessel. It's 50 metres long. It's one of the most beautiful historic tall ships afloat. And we're just honoured to work with the foundation that runs this ship and use it for this two-year voyage.
Now, you're saying we're not pretending to be Darwin and we're not following his exact route, right? But do you grab his notes and compare what he saw that time and what you're seeing now?
Absolutely, 100%. So to be clear, Darwin's journey on HMS Beagle took 5 years. Our one takes two. So obviously it's a big difference in time. The primary reason for that is the voyage of HMS Beagle, the ship that Darwin sailed on, was primarily a Royal Navy survey expedition. Darwin's presence on it was almost incidental. He came in a civilian capacity. It wasn't Darwin setting out to explore the world on the prow of a ship. It was absolutely not that at all. He came pretty much at the last minute in a civilian capacity as a naturalist. What we're doing by using the symbol of the ship is to try and drive excitement and drive curiosity. In all the ports that we go to, we bring on kids, we take out conservationists from the different communities we visit to look at Darwin's legacy. And yes, absolutely, we follow Darwin's footsteps. We've tried to recreate his journeys because Darwin straddles the pre-industrial world and really the modern industrial world. The 1830s was really that key point when humanity started to have a really serious, really big impact across the world. So Darwin coincidentally straddles that very important point in history where the world really starts to change.
Can you imagine how the world would be without him entering that ship at that time?
Yeah, I mean, this is the really interesting part of Darwin's story. He just provide a tiny bit of context. Darwin failed at university, flunked out of Edinburgh studying medicine. His father wrote him a letter how he would bring shame on himself and his family, that he cared for nothing but hunting. He got this incredible opportunity to sail around the world on HMS Beagle, which he himself at the time knew was a once-in-a-century opportunity. His dad originally said no. His dad refused to let him on, but eventually he persuaded his father. He then met the captain, Captain Fitzroy, who initially wasn't going to accept him because of the shape of his nose. Sir Fitzroy believed in physiognomy, this Victorian belief that your characteristics shape your personality.
You don't select the young talents by the nose nowadays, right?
No, we don't today. No, absolutely. But yeah, Darwin, by this set of very unlikely circumstances, managed to get a place on this ship. At the start, he himself writes how inexperienced he was and how open his mind was to observations. But by the end of it, his mind transforms. He literally evolves during the voyage. He literally evolves. And by the end of it, he's the greatest observer in history and obviously later develops the theory of evolution, the theory of natural selection, which is the biggest single thought in the history of human thinking. It changed the world. It changed everything, the concept of who we are, our place in the world, our origins, and still absolutely shakes the world to this day.
And if you look into his logs now, if you read it, with the knowledge we have nowadays, like nearly 200 years later, was he ahead of the time? And what do you think if you read that, if you compare it?
Well, I mean, without any question at all, he was a visionary genius in that sense. His powers of observations were just unbelievable. He didn't, for example, because at the time it hadn't been discovered, he didn't have our modern understanding of genetics, but he basically knew how traits were passed down, even though the engine, the mechanics of genetics weren't known. The DNA, for example, wasn't known at that point. But he understood and knew how traits would be inherited. So, yeah, absolutely, he foresaw much of the scientific knowledge we have today before it was discovered by modern science, but also just the depth of his discovery. People associate him as as an old, crusty old white guy with a beard. But, you know, he's in his early 20s when he did this voyage. It's amazing how young they were. The captain, Captain Fitzroy, was 27 when he took the ship around the world. Can you imagine giving a ship to a 27-year-old and say, yep, off you go for 5 years?
No.
Yeah. Same with Darwin, who was 22 when he set out from Plymouth in England on this five-year voyage. His power of observation, his thought processes. During this voyage, he discovers how atolls are formed. He develops theories of mountain building. He finds fossilized seashells at 3,000 meters in the Andes in South America and realizes that continental drift and mountain forming are real phenomena. He looks at how earthworms, later in life, he discovers how earthworms revolutionize soil, how it creates humus in the soil. He looked at a rainbow of subjects, from the origins and the origins of humanity and origins of hominids, to carnivorous plants, to fertilization and movement in plants. He was just an incredible, incredible observer. But an important point is that evolution, in his own words, the mystery of mysteries, the origin of life on Earth, at that time, it was in the air. There were many theories, like by Lamarck, transmutation and so forth. People knew, or people were suspecting, that animals changed over time. This was, by the way, really groundbreaking stuff. This was directly challenging Christianity. This was really risky territory. Darwin himself was described as the most dangerous man in England at the time, just for writing about this, even though he absolutely tried to avoid controversy and absolutely tried to avoid any upset and threats to that subject. This was revolutionary material and absolutely inspiring thinking.
You're very passionate about this, you can tell, and of course you are. What is your background?
So my background, I spent 10 years climbing about 300 mountains in Asia and South America to write 40 books on animals and plants. I was very lucky to discover about 30 new species during those expeditions. And partly through what I saw, that even in the last 10, 15 years, I go back to many of the places that I went to 15 years ago, and it's completely destroyed and changed. I'm thinking particularly in parts of Southeast Asia, with hundreds of kilometres of forest gone, which just 15 years ago were standing. In fact, even some of the very species that I myself named and discovered now are critically endangered. One in particular is practically extinct. So this project is all about trying to change the world of tomorrow. Darwin changed the world with his mind. And what we're trying to do with this project is create a wave of amazing drivers of change. Young conservationists born with that passion to change the world. Those are called Darwin leaders. We're trying to build a family of them, a network of them, all the way around the world to drive forward change and have a ripple effect to change the world of tomorrow.
Yeah, you're just over halfway. Have you been a part of some of the legs?
Absolutely, yes. So yeah, we are, absolutely. We're on our return journey back, really, from after Hobart, after Tasmania. We're at the furthest extent away from our start point, which was Plymouth in England, where Darwin stepped aboard. And we get back next July in Falmouth in England, where Darwin also returned ashore. So yeah, we're basically at our furthest point, pretty much, now in Hobart. I have been on several legs. I think the most memorable was up in the Chilean fjords, these beautiful glacier-strewn fjords. We are really lucky. We were incredibly lucky to see a blue whale surface right next to the ship. So we were very lucky there.
It must be an amazing experience.
It is, but it all of these things happen when you least expect it. It's the bioluminescence behind the ship at night. It's a sunset after a week of terrible storms, and you see dolphins or whales breaching, you know, in that morning glow. It's completely unpredictable. It's the times when you least expect it, or you're least aware of something like this might happen. But only by being on a ship at sea do you get those experiences. And so we all of us consider ourselves very fortunate to be part of this and take journeying around the world.
It was a project 10 years in the making, you said. 1 year to go. You must be very sad.
It will be, of course, really sad when we come to an end. But we're building a movement, and we want to do another voyage and keep this going, to train more and more amazing young people to keep changing the world of tomorrow.
Dat was Stuart McPherson, projectleider van Darwin 200. Het reisgezelschap vaart de wereld over dus met dat Nederlandse zeilschip Oosterschelde, dat vorige week arriveerde in Sydney. En beelden daarvan, ze zijn hartstikke mooi, kunt u kijken op onze Facebookpagina. Ik word er zo enthousiast van dat ik bijna niet uit mijn woorden kom. facebook.com/sbsdutch. Dus prachtige mooie beelden van de Oosterschelde die de haven van Sydney binnenvaart. Aanstaande zaterdag hebben we in ons programma een gesprek met Jan Willem Bos. Hij is de kapitein van de Oosterschelde. Binnenkort ziet u in Australië mogelijk minder nieuws in uw sociale media feeds. Het is daarom nu de tijd om de SBS Audio app te downloaden. Zorg ervoor dat u het nieuws en onze verhalen volgt via onze SBS Dutch podcast. En blijf op de hoogte van voor u belangrijke zaken. De SBS Audio app is gratis verkrijgbaar in de App Store en Google Play. Juist, voor de reclame vertelde Stuart McPherson dus over dat Darwin 200-project. Op de Oosterschelde in Darling Harbour spraken we ook nog met Karen Brewer-Carias, een natuurbeschermer en ontdekkingsreiziger uit Venezuela. Haar interesse voor natuurbescherming werd al op jonge leeftijd gewekt, toen haar vader haar van alles vertelde over een vleermuisje nadat die hun huis was binnengevlogen.
When I was a little kid, a bat entered the house and we were with a lot of people that were not from the family, friends, you know, and they started screaming, you know, Dracula entered the house, and they were pulling the hairs. And my father, he knows how to handle wildlife, and he was able to capture it. And before releasing this beautiful bat, he asked my brother and I, come here and take a look at him. This is the only mammal that can fly. And the hair, I remember, it was really soft. I really found it absolutely cute. And my father said, you know, some bats eat insects and control these animals that could become a plague for us and a problem. Some bats pollinate flowers and allow some plants to exist, like the one that the tequila comes from, you know? And some others eat fruit and disperse the seeds on the forest and keep the forest alive. And I understood that the people were scared of this animal because they didn't know about it. So I said, I have to tell my friends about this. And I've been doing it since.
Ja, Karen is nu een van de Darwin 200 leaders en aanwezig dus in Sydney. Eerder was ze ook betrokken bij het programma in Rio de Janeiro, waar ze onder meer onderzoek mocht doen naar de Golden Lion Tamarin, oftewel het gouden leeuwaapje.
This is a little monkey, the size of a school ruler approximately, with a long tail that is not prensile, they don't hang from the tail, but they're completely golden. The hair is completely golden, so they live in little groups. They love to chase each other around. And 40 years ago, this animal was about to completely disappear from Earth. And this conservation project was able to understand what the problems were and gave solutions. And now we can see around 5,000 individuals in nature. So it is a huge success. And what the Darwin 200 project is about is to learn about these conservation projects so other conservation projects in the world that have similar issues can also learn and apply them.
De Canadese George Corunis voer mee op de Oosterschelde van Auckland naar Sydney. Hij vertegenwoordigt onder meer de Explorers Club en is betrokken bij onderzoek aan boord. Ook deed hij online live sessies vanaf het schip met klassen over de hele wereld. George is dan ook razend enthousiast over dat Darwin 200 project.
Conservation is obviously really important, but the fact that this has this historical tie-in with Charles Darwin and the history and the beauty of a tall ship like this, I think that makes it really attractive to people, very compelling. Kids love the ship. It looks like a pirate ship. And so that little hook can get, I think, kids interested in the project, which then gets them interested in conservation, which helps us build a better future.
Naast ontdekkingsreiziger en avonturier is George ook stormjager. En ook tijdens de overtocht van Nieuw-Zeeland naar Australië werd hij op zijn wenken bediend.
Coming across the Tasman Sea on this tall ship, we hit a really big storm. And
we're like, yay!
Part of me was like, a little bit intimidated by it because you're out unsupported in the sea, but at the same time part of me was absolutely enjoying it. It actually helped give us a little push, and we arrived in Sydney a day early, so thank you Mother Nature for that.
But it's not something you like to see, I reckon.
Not so much, yeah. We take safety very, very seriously, of course. And when you're out there at sea, you might as well be on a spacecraft, because if you run into trouble, there's no one there to help you.
Overal ter wereld zijn de effecten van de opwarming van de aarde merkbaar. Ook George ziet in relatief korte tijdsbestekken grote verschillen, zoals bijvoorbeeld in Groenland.
I've been documenting natural forces for about 25 years now. And in that time I've seen some tremendous changes. For example, recently I was up in Greenland visiting some of the glaciers that I last visited 11 years ago. And just seeing the difference in the volume of ice, how much it has shrunk in that short amount of time, just over a decade, to me was shocking. And so that's just one tiny example of the changes that we're seeing in our lifetime in these very short spans.
Karen uit Venezuela denkt dat er op het gebied van natuurbescherming een grote rol is weggelegd voor het onderwijs. Want met onderwijs voorkom je dat mensen ontwetend zijn en weigeren actie te ondernemen, zo zegt ze.
Ignorance leads to fear and fear leads to destruction. So I think we need to really focus on environmental education and the kids and try to involve them in all these projects.
Wetenschappers zijn het er dan wel niet helemaal over eens waar we staan in onze strijd tegen klimaatverandering. Sommigen denken dat we het kritieke omslagpunt al hebben bereikt en we onze toekomst niet meer kunnen veranderen. Terwijl anderen denken dat het nog niet te laat is als we nu massaal actie ondernemen. Stormjager George heeft daarom een belangrijke boodschap voor iedereen.
My message to anyone who's listening, especially those in power, those who are able to make these big decisions, please be on the right side of history. Don't think about a year from now. Don't think about 5 years from now. Plan for 20, 30, 50, 100 years from now. Think about the next generation and do what you have to do to make sure that they inherit a world that is as good or better than the world that we inherited.
Meer informatie over Darwin 200 en een uitgebreidere interviews met Karen en George zijn te beluisteren op onze website sbs.com.au/dutch. Op 18 november 1934, nu 90 jaar geleden, sprak de Tsjechische-Joodse journalist Egon Kish in de Domain in Sydney over de dreigende nazi-praktijken. Dat deed hij voor een menigte van wel 20.000 mensen. Dat er zoveel mensen op de bijeenkomst afkwamen, had alles te maken met de ruil die rondom Kish was ontstaan. Australië had hem in eerste instantie namelijk de toegang tot het land geweigerd en probeerde hem op bizarre manieren tegen te werken. Zo vertelt historica Ingeborg van Teseling.
Dit is SBS Radio Dutch.
Nou, laat ik je eerst iets vertellen over die bijeenkomst, want die was nogal dramatisch. In het boek dat Kish na zijn bezoek aan Australië schreef, vertelde hij dat hij geen idee eigenlijk had wat hij ervan moest verwachten. Kijk, hij was een tijdje opgesloten geweest in politiecellen en zelfs in een ziekenhuis. Hij had beide benen gebroken, moest op een stretcher worden vervoerd. En toen hij aankwam in de Domein stond er een klein groepje mensen te wachten. Dus Kish wilde al uitstappen, want hij zat bij zijn vrienden in de auto, maar zijn vrienden reden door. En een stuk verderop kon hij een hele grote mensenmassa zien staan. En die waren allemaal nogal in de war. Want een van de sprekers voor Kish, die een soort warm-up act was geweest, was een dominee, Arthur Rivett. Rivett was een hele populaire spreker en had de menigte helemaal klaargemaakt voor de main act, voor Kish. En daarna had hij zijn armen uitgestrekt en was voorover van het podium afgevallen, dood. En toen moest de speech van Kish dus nog beginnen.
Nou, dat is wel echt drama. Drama met hoofdletters, zou ik zeggen. Kan je iets vertellen over Kish en hoe hij in die situatie terecht was gekomen?
Nou, Kish was een Tsjechische journalist die in 1885 in Praag was geboren. Hij had eigenlijk dichter willen worden, maar in 1904 moest hij het leger in, waar hij, zoals hij later zou zeggen, een goede kennis van kleine criminelen zou opdoen en meer te weten zou komen over de mens dan hij dat ooit door zijn gedichten zou hebben gekund. En toen hij uit de oorlog kwam, zette die nieuwe inzichten om in een nieuwe carrière als journalist. Eerst schreef hij een tijdje over het nachtleven in Praag, maar daarna begon hij te reizen. En in 5 jaar deed hij vrijwel alle Europese landen aan, die bijna allemaal op dat moment in conflicten met andere landen lagen. Kish werd door de verhalen die hij daarover schreef bekend, maar hij zou pas echt beroemd worden door 2 dingen. Als eerste ontmaskerde hij een hoge kolonel uit het Oostenrijk-Hongaarse leger als een spion voor de Russen. En in 1918 werd hij heel actief als lid van de Rode Garde in Wenen, een soort communistische organisatie die geloofde in de revolutie. En daarover schreef hij een verhaal dat geestig genoeg vooral over zijn broer Paul ging. Paul was destijds de hoofdredacteur van een conservatieve krant. En Egon kwam die namens de Rode Garde overnemen. En in het verhaal dat Kies daarover schreef, zei Paul toen: als je dat doet, ga ik het tegen mama zeggen. Nou ja, goed, een politiek actieve journalist dus, maar met gevoel voor humor. In de jaren 20 werkte Egon Kies voor Willy Munzenberg, een miljonair die uitgever en ook journalist was. En die Kies de wereld overstuurde om de mensheid te waarschuwen tegen het opkomend fascisme. Kies begon zijn werk daar steeds meer aan te passen. Er was geen tijd te verliezen, dacht hij. En alles dat hij schreef moest in het kader staan van de strijd tegen de ondergang. En dat was vooral belangrijk, zowel voor Kies als voor Munzenberg, want die waren allebei Joods en begrepen allebei heel goed wat Hitler met de Joden van plan was. Dus in de jaren 20 en vroege jaren 30 werd de Kies heel hard en schreef honderden verhalen, tientallen boeken ook, die bewonderd werden door mensen als Bertolt Brecht en Franz Kafka en Jozef Roth. En die op de brandstapel werden gegooid door Hitler, die een enorme hekel had aan Kies. En dat werd pas echt gevaarlijk toen in 1933 iemand de Reichstag, het Duitse parlement in Berlijn, in brand stak. Kijk, je weet dat ze daar de Nederlander Marinus van der Lubbe voor hebben geëxecuteerd, maar er is nog steeds twijfel over zijn betrokkenheid. Maar Hitler gebruikte die gebeurtenis om honderden tegenstanders op te pakken en in concentratiekampen te zetten. En Kies was daar één van. Maar na een paar maanden in de gevangenis werd hij gered door A, zijn reputatie en B, zijn Tsjechische paspoort. Maar vrienden van hem hadden minder geluk. Tijdens die bijeenkomsten in de Domein in Sydney sprak hij bijvoorbeeld over een van zijn beste vrienden, de dichter Erik Moegzaam, die in 17 maanden was doodgemarteld nadat hij was opgepakt in 1933.
Ja, waarom was Kies eigenlijk in Australië?
Nou, in november 1934 zouden er twee belangrijke internationale bijeenkomsten zijn in Melbourne. De eerste was om het 100-jarig bestaan van de stad te vieren. Dat was allemaal trompetten en medailles. De Britse prins Henry zou komen, alle hoge mannen in het leger, dat soort gedoe. En om daar nou iets tegenover te zetten, iets dat minder militaristisch was en meer focuste op vrede, had de Australische sectie van het Wereldcomité tegen Oorlog en Fascisme een congres georganiseerd. En daarvoor waren internationale antifascisten uitgenodigd om te spreken en Kies was daar één van. Toen hij die uitnodiging kreeg, was Kies toevallig in Londen en hij organiseerde een visum vanuit Londen voor Australië en stapte aan boord van een schip dat de Strathheart heette, dat op 6 november in Fremantle aankwam. Het plan was om daar te ontschepen en dan de trein te nemen naar Melbourne, zodat hij ook nog iets van het land zou kunnen zien, journalist per slot van rekeningen. Maar toen hij zijn koffers pakte, werd hij tegengehouden door de kapitein Carter, die hem vertelde dat hij eerst verwacht werd door de bureaucraten van het ministerie van Immigratie. Die onderzochten zijn bagage, maar vonden niks. Ze vroegen Kies of hij communist was, wat overigens niet verboden was. Maar Kies zei zelf dat hij zichzelf liever een antifascist noemde en een tegenstander van de oorlog. Maar desalniettemin werd Kies de toegang tot Australië ontzegd als ongewenste buitenlander. Verdere informatie kreeg hij niet. En voordat hij het wist, was het schip weer vertrokken richting Melbourne. Wat Kies niet wist, was dat er intussen een actiecomité was opgericht, het Kies Defence Committee. En toen het schip in Melbourne aankwam, stond de beroemde advocaat Joan Rosanow al voor de rechter om te kijken of ze Kies vrij kon krijgen. Maar terwijl ze daarmee bezig was, maakte het schip aanstalten om te vertrekken. En Kies, die inmiddels licht wanhopig was geworden, besloot dat hij een punt moest maken. En net voordat het schip de trossen losgooide, sprong hij er vanaf. De kade was 6 meter lager, dus hij brak beide benen. Maar wat nog erger was, was dat het niet hielp. Snel werden een paar politiemannen opgetrommeld die de journalist weer aan boord hielpen. En daar sloten ze hem op in zijn hut. Zonder dokter, zonder pijnstillers. En daarna vertrok het schip weer.
Nee, wat een situatie. Krankzinnig.
Wat gebeurde er toen? Hoe liep dat met hem af?
Nou ja, kijk, hoe langer de zaak duurde, hoe meer aandacht Kies natuurlijk kreeg. Er werden vragen gesteld in het parlement. En Frank Brennan, een Labour Party MP, vroeg zich af of het kabinet van Joseph Lyons misschien problemen had met mensen waarmee ze van mening verschilden. En hoe het eigenlijk zat met vrijheid van meningsuiting en democratie. Je kunt je die vragen voorstellen. En het antwoord van Robert Menzies, toen de hoogste juridische man in de overheid, was dat Kies een communist was. En communisten, dat betekende revolutie. En dat soort mensen wilden die niet in Australië. Maar dat was natuurlijk niet het einde van de zaak. Op 16 november, dus een week later, stond er weer een andere beroemde vrouwelijke advocaat voor de rechter. Christian Jolly Smith, die samen met mensen als Maurice Blackburn, ook een hele beroemde advocaat, de zaak van Kies verdedigde. Deze keer voor het Hooggerechtshof dat geleid werd door Doc Abbott, een naam die we hier al eerder zijn tegengekomen. En Abbott gaf toestemming voor Kies om Australië binnen te komen. Maar 3 minuten later, dus Kies werd vrijgelaten, 3 minuten later werd hij weer opgepakt. Deze keer om een dictation test te doen in het Schots Gaelic. Nou, Kies sprak 7 talen, maar deze niet. En dat was natuurlijk ook de bedoeling. Hebben het opgepakt en voor de politierechter gegooid en veroordeeld tot 6 maanden gevangenis met dwangarbeid. En intussen had de arme man nog steeds geen dokter gezien en had dus 2 benen gebroken. Een paar dagen later stonden de advocaten weer voor Abbott. En daar toonden ze aan dat de politieman die de dictation test aan Kies had gegeven zelf niet wist waar hij het over had. En dat Schots Gaelic trouwens helemaal geen echte taal was, omdat hij maar door 100 mensen of zo werd gesproken. Dus Kies was weer vrij. En nu echt.
Jezus. Wisten mensen in Australië wat er allemaal speelde?
Ja, door die sprong, die de meeste Australiërs die toch heel dol zijn op sport eigenlijk wel geweldig vonden. En doordat al die rechtszaken steeds idioter werden. Honderden mensen schreven boze brieven naar politici, naar de kranten, over vrijheid van meningsuiting en over de democratie. En ze waren vaak ook heel boos dat mensen zo'n rijke tof voor hen uitmaakten wie wel of niet het land binnen mocht. Daar hebben we de Eerste Wereldoorlog niet voor gevochten, zeiden veel ex-soldaten bijvoorbeeld. En als Kies dus ergens sprak, en dat deed hij regelmatig, werden die bijeenkomsten heel goed bezocht. Ook al omdat hij een goed spreker was, heel grappig, met een mooi accent ook en indrukwekkende verhalen. En terwijl Menzies in het parlement zwoer dat hij erop zou toezien dat Kies werd gestopt, kwam er een soort campagne op van gewone mensen tegen censuur, tegen dit soort dwingelandij van de overheid en dus voor Egon Kies, die daardoor beroemder in Australië werd dan hij met 1 speech op dat ene congres had kunnen worden. Op diezelfde dag dat Kies zijn dictation test had moeten doen, werd een Nieuw-Zeelander Gerald Griffin, die ook op het congres zou spreken, een andere test voorgelegd in het Nederlands. Die hij natuurlijk ook niet goed doorstond. Maar omdat er zoveel aandacht voor Kies was, wist Griffin te ontsnappen. En ook hij sprak overal voor volle zalen. En dat ging meestal met veel theater gepaard. Griffin in een zaal met een donkere bril, omringd door beveiliging. En dan deden ze de lichten uit. En voordat de spionnen in de zaal het in de gaten hadden, stond hij al op het podium te praten. En daarna ging dan natuurlijk weer het licht uit en werd hij via de achterdeur afgevoerd. Dat vond iedereen natuurlijk heel grappig. Wat minder geestig was, was dat een van de vrouwelijke advocaten van Kies, Christian Jolly Smith, daar een tamelijk hoge prijs voor moest betalen. Een dag na het tweede proces werd ze door een man met een lode pijp op haar hoofd geslagen, terwijl hij riep dat hij ervoor zou zorgen dat ze nooit meer rode ratten zou verdedigen. Het kwam weer goed met haar, maar niet nadat ze zichzelf hevig bloedend naar hulp had moeten slepen. Maar goed, intussen werd de populariteit van Kies natuurlijk steeds groter. Er werden liedjes over hem gecomponeerd, gedichten geschreven. En de regering en vooral Robert Menzies stond steeds meer voor paal.
Ja, en wat deden ze daaraan? Hoe losten ze dat op?
In maart 1935 kwamen ze met een compromis. Er liep nog steeds een proces tegen Kies. Dat zouden ze afblazen, zeiden ze. En ze zouden al zijn kosten en zijn terugreis betalen als hij maar wegging. Menzies was intussen naar Engeland gestuurd, zodat er geen confrontatie zou zijn tussen de twee mannen. En uiteindelijk accepteerde Kies het aanbod. Er was nog één grote massabijeenkomst in Melbourne, een processie bij daglicht, aangevoerd door een First Nations band, en toen vertrok Kies. Hetzelfde jaar schreef hij in Frankrijk trouwens Australian Landfall, met een soort grappige verwijzing naar die sprong van het schip. In Engeland werd het gepubliceerd in 1937, maar in Australië kwam het pas uit in 1969, nadat Menzies van het politieke toneel was verdwenen. Zo lang had hij het buiten de deur weten te houden, meer dan 30 jaar. Maar Frank Hardy gebruikte de Kies affaire, zoals het inmiddels heette, in zijn beroemde boek Power Without Glory. En mede door Kies en Hardy zou het Menzies nooit lukken om de communistische partij van Australië te verbieden zoals hij zo graag wilde. Kies, toen hij thuis was, deed eerst verslag van de Spaanse burgeroorlog. En toen vertrokken hij en zijn nieuwe vrouw Gisela Liner naar Mexico, waar ze de Tweede Wereldoorlog en daarna het begin van de Koude Oorlog en Stalins zuiveringen overleefden. Dat kon niet gezegd worden trouwens van zijn baas, zijn vriend Willy Münzenberg, die in oktober 1940 door de Gestapo werd vermoord. Kies zelf stierf in 1948 aan een hartaanval, gewoon in zijn bed. En dat nieuws werd in alle Australische kranten grootgebracht. En vaak dus met een foto van de schrijver op die bijeenkomst in de Domain in Sydney.
Mooi verhaal weer, Ingeborg. Dankjewel.
Graag gedaan.
Meer verhalen van Ingeborg staan op onze website www.sbs.com.au/Dutch. Tot zover deze uitzending van SBS Dutch. Op onze website sbs.com.au/Dutch kunt u deze aflevering terugluisteren, net als onze andere gesprekken en ook podcastseries zoals De Boekenhut, Het Verliezen van je Nederlanderschap en dus ook andere afleveringen van Australië tot nu toe. Terugluisteren kan ook via de SBS Audio app. Deze is gratis te downloaden in de Apple Store en in Google Play of via uw favoriete podcastplayer te beluisteren. SBS Dutch is ook te vinden op Facebook, facebook.com/SBS Dutch. Zo dadelijk om 12:30 kunt u op SBS Worldwatch kijken naar het NOS 8 uur journaal van gisteren. Die uitzending is ook te bekijken op SBS On Demand. Hier eindigen we vandaag met Boudewijn de Groots, Als de rook om je hoofd is verdwenen. Zaterdag zijn we er weer. Tot dan. Dag.
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.